Goedemiddag, Chag Sameach. Ja, we zijn de najaarscyclus van feesten al begonnen. En met Rosh Hashanah is dat al begonnen. En toen hebben we de 10 berouwvolle dagen gehad. En dat is geëindigd met Yom Kippur. Dat zijn misschien zware dagen geweest, voor mij althans wel. En nu is het tijd voor iets vrolijks. Lofuttefeest. Dus ik hoop dat u de afgelopen dagen al bezig bent geweest met het bouwen in de tuin of op het balkon of op het dak. Aan de loofhut. De feesten leer je eigenlijk alleen door ze te doen. Door te doen wat God aan opdrachten daarin gegeven heeft. Een hoop kunnen we niet meer doen, want de tempel is er niet meer, al 2000 jaar lang. Maar er zijn diverse dingen die we nog wel kunnen doen. En je kunt er heel veel plezier mee hebben. Je kunt er ook heel veel frustratie bij hebben. Zeker als 4 keer achter elkaar je loofhut weer instort en je weer opnieuw moet beginnen. Maar ja, toen dat bij mij gebeurde was ik nog een amateur loofhutbouwer. En inmiddels ben ik dat eigenlijk nog steeds. Maar ik heb nu een boormachine en een hamer. En dus het gaat een stuk beter. Heeft u de eerste dia van de PowerPoint? Of de tweede eigenlijk, de tweede dia. Ik werk zelf als groepsbegeleider en trainer bij De Hoop, verslavingszorg. En ja, op de vrouwenafdeling. En ja, dat is vol te houden, ook als man. En bij De Hoop, dit is het gebouw. Achter het gebouw is er een hele sloot met allemaal wilgenboompjes. Vol met wilgetakken. Ja, en als je dan in Leviticus 23 leest dat je wilgetak moet plukken, dan zijn er daar te over. Dus ik bel altijd de groenvoorziening of wij die mogen afknippen. Hier ziet u de loofhut van vorig jaar. En de loofhut van dit jaar die is nog niet helemaal klaar, maar een deel staat al. En de dames die zijn heel blij om mee te helpen. Velen hebben nog helemaal niet gehoord ooit van loofhuttenfeest en weten helemaal niet wat het is. Maar de mensen zijn heel enthousiast en willen graag meer over horen. En willen er graag aan meedoen ook. Het frame hiervoor hadden we in 1 uur opgezet afgelopen week. En als je dat in je eentje doet, dan ben je wel een middag bezig. Want het is een vrij grote loofhut, er moeten veel mensen in zitten. En dan krijg ik van mijn teamleider 1 avond om met elkaar het loofhuttenfeest te vieren. En dat gaan we dan ook enthousiast doen. Nou, het loofhuttenfeest in Israël is een beetje anders dan hier. Kijk alleen maar naar, dat merk je alleen al aan de temperatuur. Natuurlijk bouwen net als daar hutten, alleen hier mag er plastic overheen. Dus dat is wel belangrijk, gezien de regen nog wel eens kan komen. Alhoewel ik het dit keer betwijfel of dat deze week zal gaan gebeuren. En die aanpassing, dat is een aanpassing die eigenlijk het Nederlands Jodendom wordt gemaakt voor de Nederlandse loofhut. Ik zelf ga niet in de loofhut slapen, zal ik eerlijk bekennen. Maar mijn dochter Tikva die gaat vanavond met haar vriendinnen gaat erin slapen. En dat doet ze consequent elk jaar. Dan zeggen we maar petje af voor het enthousiasme. Maar ik slaap liever in mijn eigen luxe bed in een warme slaapkamer die ook niet kan instorten. En dan kom je eigenlijk direct bij de belangrijkste thema's van het feest. Eentje daarvan is afhankelijkheid. En dat, als het goed is, hebben we dat vanaf Rosh Hashanah tot Yom Kippur meegemaakt. Of eigenlijk zijn we dat gaan ervaren, dat we eigenlijk afhankelijk zijn van God. Van zijn genade, van zijn kracht, van zijn hulp die hij geeft. Van de inzichten die hij geeft. Omdat we een hele hoop zelf gewoon niet zien. Tijdens Yom Kippur is het zo dat 2000 jaar geleden men weer blij was als de hoge priester heel huids uit het Heilige der Heiligen kwam. En dan, dat betekende dat God weer een jaar verder ging met ons. En op dat moment hebben we heel even beseft, als we daaraan gedacht hebben, dat we ons leven niet zo in de hand hebben. En gelukkig wil God ons weer een jaar met ons verder. En tegelijkertijd denkt u misschien van ja, maar dat wisten we toch al, dat God met ons verder ging. Want ja, Yeshua heeft ons toch verlost. En gelukkig is dat ook zo. Maar beseften we ook wat die verlossing ook weer was? Waar we van verlost zijn, waar het toe leidt en wat hij ervoor gedaan heeft. Zelf ben ik dat heel vaak weer kwijt en kan ik deze dagen heel goed gebruiken om er weer opnieuw bij stil te staan en eraan te denken. En dat maakt me weer dankbaar. En dat is een ander belangrijk thema van het Loofhuttenfeest, dankbaarheid. Je stapt eigenlijk 7 dagen lang, als je in Israël woont althans, uit je comfortzone en je gaat in een loofhut wonen. Het is de bedoeling om er te slapen, te eten, je vrienden te ontvangen, te bidden. En dan heb je ook nog eens een keer een 8e dag. We hebben al 7 dagen gehad op een gegeven moment en dan komt er ook nog een 8e dag achteraan. Het is een vrolijk feest, dus we plakken er gewoon nog een dag aan vast. Die er aan de ene kant bij hoort en aan de andere kant wordt het weer als een apart feest gezien. En als het goed is heb je al toegeleefd naar Loofhuttenfeest door na Yom Kippur al te beginnen met de bouw van de Loofhut, als je er tijd voor hebt gehad. Mooie tijd om ook meteen de tuin op te schonen en de overtollige takken weg te knippen. Die kun je mooi op het dak gooien. Zoals we net al hoorden, is dat ook dan de bedoeling van een loofhut. God weet precies wat we nodig hebben om zijn lessen te onthouden. En dat is niet alleen iets wat we kunnen lezen, of waar we naar kunnen luisteren, of waar we aan kunnen denken, maar ook iets om te doen. Om ons met onze handen bezig te houden. Met Pesach heb je een maaltijd die je bereidt en je eet. Je doet alle gist en zuurdesem uit het huis weg. Met Rosh Hashanah blaas je de shofar. En met Loofhuttenfeest bouw je een loofhut. Misschien heeft u ook takken verzameld om te wuiven met de lulaf. Even kijken, mag tweedejaars verder. Je ziet hier nog een paar voorbeelden van loofhutten die je destijds ooit hebben gebouwd, ook voor het kinderwerk. Nog een dia verder. En nog eentje. Nou, hier ziet u mijn vrouw met de lulaf wuiven. En ja, dat is eigenlijk een stuk praktische invulling die binnen het Jodendom gemaakt is van het verzamelen van de takken. Je vindt het wuiven met de lulaf in principe niet terug, maar wel in de Joodse overlevering. En dat is eigenlijk ook waar ik dankbaar voor ben, dat het Jodendom zoveel heeft bedacht. Zo 1000 jaren is er al over nagedacht, over hoe je de feesten viert, hoe je de geboden doet. En aan alle kanten is er stilgestaan. Van alle zijden zijn de opdrachten van God bekeken, zodat wij eigenlijk het zo kunnen overnemen. We kunnen zo kopiëren en we hoeven er weinig over na te denken of nieuwe dingen te bedenken. Omdat heel veel er al is en heel veel al uitgedacht is. Eén dia verder. Nou, dat is de letter. Welke letter is dat? De bet. Ja. En de bet, dat is, nou ja, zoals u aan het tekeningetje ziet, betekent huis van. En de bet is eigenlijk, wordt gezien als een soort loofhutje. Aan 3 kanten een muurtje en aan 1 kant open. Dus een soort plattegrondje van hoe je loofhut bouwt. En dan is het ook nog eens een keertje de betekenis huis van. Dat is heel toepasselijk. Ik bouw graag een loofhut. Ik probeer me ook een beetje aan de Joodse leefregels te houden, voor zover ik ze ken. En je creativiteit kun je er ook in kwijt door het te versieren en door de kleuren in aan te brengen. En de kinderen die kunnen er tekeningen voor maken. Dus je kunt je creativiteit wel kwijt, ondanks dat je je aan bouwregels houdt. En bij het bouwen kun je soms bewust worden ook dat God ons veel gegeven heeft. Vooral hier in Nederland, dat we even uit ons stevige huis stappen. We leven ook nog eens in een land waar geen aardbevingen of nauwelijks aardbevingen voorkomen, even los van Groningen gezien. En onze huizen blijven netjes staan. Maar Yeshua heeft ook nog gezegd dat hij voor ons woningen aan het bereiden is. En ik denk dat dat de stevigste huizen worden die je kunt bedenken, als we dat inderdaad in de vorm van een huis moeten zien. Maar in ieder geval een plek om te wonen, die later als het nieuwe Jeruzalem zullen neerdalen op deze aarde. Volgende dia. Ja, hier zie je mensen opgaan naar Jeruzalem. Een schildering. Iedereen was bezig met het verzamelen van takken, de spullen bij elkaar halen om naar Jeruzalem te trekken, om daar het Loofhuttenfeest te vieren. En daar een loofhut te bouwen en met elkaar feest te vieren. En dan liet ze ook meteen de armen meegenieten en de levieten die dienst deden in de tempel. Regel is ook om niet met lege handen bij de tempel aan te komen. Of bij Adonai aan te komen. Maar je neemt eigenlijk de dingen mee waar God je mee gezegend heeft. En daarmee zegen je jezelf, want je gaat ervan genieten. Maar je zegent ook de mensen om je heen die zelf minder hebben ontvangen dat jaar. Hoe kun je dat tegenwoordig invullen? Nou ja, je zou een Sukkot-gift kunnen overmaken, een Loofhuttenfeest-gift naar een goed doel. Of nog beter eigenlijk mensen uitnodigen in je sukkah die misschien alleenstaand zijn. Of mensen die, die ook zoekend zijn of hulp nodig hebben. Of je brengt wat fruit naar een zieke, ook heel toepasselijk natuurlijk, om dan met fruit aan te komen. Maar als je zo bezig bent met de zegeningen verzamelen om ze mee te nemen naar Jeruzalem, dan kan het niet anders of je hebt door dat je met die zegeningen bezig bent. Dus dat het een stuk dankbaarheid moet geven voor hetgeen wat God je gegeven heeft. En ja, dankbaarheid is een ontzettend belangrijk iets. Dankbaarheid maakt prettige mensen van ons als we dankbaar zijn. Het is eigenlijk tegelijkertijd kun je het zien als een soort pil die geneest van arrogante gedachten of van boosheid of van ontevredenheid vooral. Het zorgt er eigenlijk voor dat je nederig wordt en vriendelijk naar anderen. En daarom staat er ook in Filippenzen: dankt God onder alles. En de psalmen, nou ja, die staan vol met dankbaarheid. Neem alleen al Psalm 136, Godu Ladonai Kitov. En we danken elke dag ook nog eens voor ons eten. Ook daar zit een stuk dankbaarheid in. Verder werden er, toen de tempel er was, ook nog allerlei offers gebracht. En daar wordt in de synagoge aan teruggedacht door teksten te lezen zoals uit Numeri 29. Omdat het tegenwoordig natuurlijk niet meer kan. Maar om er toch even aan terug te denken en ook offers brengen een stuk dankbaarheid met zich mee. En de oorsprong van het feest ligt eigenlijk in een hele wankele periode in de woestijn. In de 40-jarige tocht, uiteindelijk werd het 40 jaar, dat Israël door de woestijn heen zwierf. Volgende dia, alsjeblieft. Nog even een blik op de tempel, althans een maquette ervan in het Israël Museum. Volgende dia. En nog eentje. Ja, een stukje van de woestijn. Nekev-woestijn. Nou trokken ze niet helemaal, ja, een deel, wel door een deel van de Nekev-woestijn, maar ook door een aantal andere woestijnen heen. En daar ging Israël zo'n 3 miljoen mensen op pad vanuit Egypte. De eerste pleisterplaats was Sukkot. En dat heeft me altijd verbaasd dat Sukkot heette, want dat doet meteen denken aan het Loofhuttenfeest. En volgens de overlevering is dat ook de plek waar God hen voorzag in tenten, een woning. Maar volgens anderen was het weer zo dat God hen daar overschaduwde met zijn wolk, om hen op die manier te beschermen van onder meer de zon. En in Psalm 127, vers 1 staat: als God het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Dus ik hoop zelf altijd dat dit een handje meehelpt als ik die loofhut neerzet. Een van de opdrachten binnen het feest is om 7 dagen vrolijk te zijn. 7 dagen, ga er maar aan staan. 7 dagen vrolijk zijn. Er staat niet bij, behalve als je dit of dat hebt meegemaakt, of daar moeite mee hebt, of die zorgen hebt. Er staat 7 dagen vrolijk zijn. En het feest werkt er wel goed aan mee, want het is een van de mooiste feesten die er is. Dat is net ook voorgelezen, als je niet een keer de waterceremonie hebt meegemaakt, dan moet ik zeggen dat ik die persoonlijk nooit heb meegemaakt, heb je nog nooit vreugde gekend. Dus dat, ik hoop dat we dat in de toekomst toch weer gaan meemaken en een stukje hebben we daar al van mogen zien. In de woestijn was het ook geen pretje. Het was ook moeilijk om 7 dagen vrolijk te zijn. ja, je had vaak tekort aan eten of snel dorst en je moest maar anders lopen. En ja, het was niet de prettigste omgeving om daar nou te zijn. En mensen konden ook niet een tuintje beginnen, want wie weet moesten ze morgen weer verder trekken. En hoe zit dat met onze woeste ogenblikken? De ogenblikken dat we zorg hebben. Die zorgen trekken heel vaak onze aandacht. Heel vaak ook al onze aandacht als ze een beetje grotere zorgen zijn. En vaak lukt het dan ook niet meer om het groene te zien van de boombladeren. Of de kleuren in de tuin of de mooie dingen. Nee, we zijn zo gefocust op de zorgen dat dat ons bezighoudt. En eigenlijk kunnen we pas weer verder leven als die zorgen zijn opgelost. Als we daar een oplossing voor bedacht hebben of als het weg is en als we weer verder kunnen. Maar ja, dan is je zorg weg en dan staat er alweer een andere voor de deur. Voordeel van problemen en zorgen is dat ze ons naar God toe brengen. In de pijn weten we God vaak wel weer te vinden. Vraag is of Gods vrolijkheid daar altijd van bevorderd wordt. Want hij ziet zijn kinderen natuurlijk graag komen. Maar ik denk dat hij ze soms ook graag weer even de woestijn instuurt. Want God wordt door velen, en zo heb ik het ook lang gedaan, als pleister gebruikt op de wond. En niet meer dan dat. Als het ons te benauwd wordt, dan moet hij komen opdraven om ons weer even lucht te geven in onze problemen. En dan als dat is opgelost, dan in het beste geval bedanken we hem. Eigenlijk net als een automonteur. We brengen onze auto naar de garage, hij wordt gerepareerd. Nou, we zijn er weer blij mee en we gaan weg en we zien de automonteur niet meer. Volgende dia. Dat dus. Maar lost God onze problemen niet op, dan heeft hij het gedaan. Van waarom? Waarom, Heer, lost u de problemen niet op? Waarom heeft u mijn gebeden niet verhoord? Waarom bent u er niet? En waarom doet u niet wat ik vraag? U heeft toch gezegd dat u mijn gebeden zou verhoren? Dat ik zou ontvangen als ik zou vragen? En dat u zou geven in overvloed? En we hebben toch in Yeshua overwonnen? Maar hoe kan het dan dat er zoveel narigheid in mijn leven is? Nou, Yeshua heeft inderdaad gezegd dat hij voor ons zou zorgen. We hoeven ons geen geld zorgen te maken. Want we ontvangen bovendien, zoals er in Matthäus 6 staat, eten, kleding, drinken. Maar er staat ook nog iets voor. En er staat, zoek eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En je zou ook kunnen vertalen met, zoek eerst zijn koningschap en zijn gerechtigheid. En dit alles zal je bovendien gegeven worden. Het staat er zo alsof je er gewoon van uit mag gaan dat God voor je zorgt. Hoe hij dat dan ook doet. Maar dat onze focus ergens anders op moet liggen. Op het zoeken van zijn koningschap en zijn gerechtigheid. Volgende dia. Adonai wil je koning zijn. En dan is de vraag, wat heeft de koning precies gezegd over je leven, over ons leven? Weet iemand ook wat de eerste opdracht is die de koning aan ons gegeven heeft? De eerste opdracht ooit. Dat is er een van. Ja. Ja. En, zei u? Heers over hemel en aarde. Ja. Ja, dat is de eerste opdracht die God aan de mens gaf. Alhoewel, er zat ook nog een opdracht bij dat we niet aan een bepaalde boom mochten zitten. Ik moet zeggen dat ik die schiet me nu ook pas te binnen, hoor. We moeten heersen over de schepping. Rentmeesterschap wordt het ook wel genoemd. Ik geloof dat de eerste opdracht eigenlijk nog nooit herroepen is. Maar dat die nog steeds geldt. En eigenlijk ook nog keer op keer bevestigd wordt. Volgende dia. En weet iemand waar deze opdracht nog meer naar voren komt? Van het heersen over de schepping. Nou, eigenlijk elke keer als je iets leest over het goed omgaan met je naaste, dan wordt die eigenlijk al impliciet herhaald. Of goed omgaan met de natuur. En hij wordt eigenlijk ook nog eens een keertje echt herhaald in Efeziërs 2 vers 10. Efeziërs 2 vers 10, daar staat ons levensdoel. Dus ik zou hem noteren, dan weet u tenminste het doel van uw leven. En dat is van dat God de mens geschapen heeft om goede werken te doen. Wat zegt u? Oh. Heeft? Ja. Dat die God ze tevoren heeft voorbereid. Ja, dus niet werken die we allemaal zelf moeten gaan bedenken. Maar God heeft ze van tevoren voorbereid. En in die werken mogen we gaan staan. Dat is het doel van ons leven. En dan komt er ook iets van terecht. Nou, een van die werken is loof uitbouwen, bijvoorbeeld. En voor sommigen is het misschien niet mogelijk om een loofhut te bouwen, maar misschien voor een ander weer, om een loofhut voor een ander te bouwen, die hem niet kan bouwen. Begrijpt u hem? Dat kun je zien als voorbeeld van, God die heeft werken voor ons voorbereid om elkaar te helpen en elkaar te zegenen. Iemand is ziek, kan zelf misschien niet voor zichzelf zorgen, maar een ander kan de boodschappen voor die persoon doen, of er even zijn om een stukje aandacht te geven. Dat zijn de werken waar we in kunnen gaan staan. Heel belangrijk. Dat is ook waardoor we gaan vrucht dragen. Want wat gebeurt er als je naar een zieke toe gaat en je geeft aandacht? Als het goed is, voelt die zieke zich gesterkt. Je bevordert de genezing van die persoon. Je geeft een stuk liefde. En die persoon denkt, dat ga ik ook naar een ander doen. Dus je geeft het op die manier ook nog eens een keertje door. Dat is, je gaat vrucht dragen. En dat heeft natuurlijk alles weer met Loofhuttenfeest te maken. Want daar vieren we ook dat de vruchtenoogst, de fruitoogst weer is binnengehaald. Je kunt ook denken aan Matteüs 25, waar ook allerlei goede werken genoemd staan. Nou, de ziekenbezoek is er eentje van, maar ook de gevangenen bezoeken, de naakte kleden, de hongerigen te eten geven. En dan staat er op het eind van dat stuk, ik weet niet of je dat liedje van Keith Green kent, van The Sheep and the Goats, zegt hij, het verschil tussen de bokken en de schapen is wat ze wel en niet hebben gedaan. In het Jodendom lees je dat God zijn leefregels gegeven heeft, zodat we zo druk zijn met het doen van zijn opdrachten, dat we geen tijd hebben om te zondigen. En eigenlijk kom je ook daarbij aan de betekenis van geloven. Geloven, een van de Hebreeuwse woorden die geloven als betekenis heeft, is emuna, waar ook het woord amen vandaan komt. En emuna betekent geloven of vertrouwen. Dat vind ik zelf eigenlijk wel een duidelijker woord, vertrouwen. Maar er zit ook het woord trouw in. Het betekent ook betrouwbaar zijn. Je vertrouwen laat je zien door je goede werken. Door betrouwbaar te zijn en trouwen aan Gods woord. Nou, dat is eigenlijk de weg die we mogen gaan. Dat mogen we gaan aanleren en gaan doen. En als God ziet dat zijn kinderen zo bezig zijn, dan staat hij voor in de rij om vergeving te geven voor de dingen die fout gaan. Omdat hij ziet, we proberen in zijn werken te gaan staan. Maar ja, hoeveel komt er van de goede werken terecht als je je focust op problemen en op pijn, die soms heel hevig kan zijn. En je hemel en aarde beweegt om van die problemen en van die pijn af te komen. Allerlei methodes proberen. Sommige dingen zijn zo hardnekkig, het lukt gewoon niet. Maar zolang we daarop blijven focussen we niet op de andere dingen die God voor ons bereid heeft om te doen. En in wat voor omstandigheid je ook zit, er is altijd iets wat je kunt doen. En het mooie daarvan is, als het lukt om inderdaad op de dingen van God te focussen, op de werken van God, dan worden je problemen ook kleiner. Ik wil niet zeggen dat ze verdwijnen. Misschien blijven ze wel bestaan. Maar ze worden wel iets kleiner, omdat je er niet meer op focust. Waar je op focust, wordt groter. Moet je de pijn dan gaan negeren? Nee, dat is ook niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling om pijn te negeren. De pijn is er en we hebben zorgen. Het is belangrijk om ze aan God te geven, zoals in Filippenzen ook staat. Met gebed en smeking onze wensen bekend te maken bij God. En de vraag is, hebben we dan genoeg vertrouwen om erop te vertrouwen dat God goed genoeg is, en ik spreek nu de schrijver Larry Crabb na, goed genoeg is om te voorzien in wat we nodig hebben. Durven we dat echt aan hem over te laten? Onze verlangens. Ik zag deze tekst staan. Loof de Heer, want hij is goed. Is hij voor ons goed genoeg om te voorzien in wat we nodig hebben en te doen met onze verlangens wat goed is in zijn ogen? Nou, dat is een strijd. Dat is een strijd, maar als we God willen leren kennen, als we dichtbij hem willen komen, dan moeten we hem niet meer alleen als automonteur zien, maar als iemand die graag samen met ons wil leven en voor ons dingen bereid heeft. Samen met ons door het leven wil gaan. Gaat God onze problemen oplossen? Weet ik niet, misschien ook niet. Het kan best zijn dat ze blijven bestaan. Ik weet niet wat God het beste vindt daarin. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Maar of je moeite nou blijft bestaan of niet, we leven gewoon ook in een moeilijke wereld. Dus sowieso zal er moeite blijven. Onze opdracht is te focussen op Gods woorden. Gods woord, Yeshua. Op zijn leefregels. We mogen Yeshua daarin nadoen en hem daarin volgen. De dingen te doen die Gods geest ons te binnen brengt. En dan staat er in Filippenzen, als je dan je verlangens en zorgen bij hem brengt. En de vrede die alle verstand te boven gaat, zal je hart en je gedachten behoeden. Op een manier die we vaak helemaal niet begrijpen. Je denkt van ja, maar de problemen en alles, de pijn en de zorgen zijn er eigenlijk nog. En toch kan ik verder. En toch heb ik momenten van vreugde. En toch kan ik eventjes door. Bij de hoop zeggen we ook steeds aan het eind van een programmaonderdeel. Dat we vandaag leven. Met andere woorden, we focussen op dit moment. En niet op wat er in de toekomst allemaal gaat komen. En waar we ons heel erg zorgen over kunnen maken, van komt het allemaal wel goed? Maar we focussen ons op dit moment. Dus als we nu pijn hebben, hebben we nu pijn. Maar hebben we nu vreugde, dan hebben we nu vreugde. En dan is het ook de tijd om ervan te genieten. Corrie ten Boom, die zei, mijn probleem is zo groot, dat kan zelfs God niet oplossen. Om daarna om zichzelf te gaan lachen. 7 dagen vrolijk zijn zie ik als een daad van vertrouwen. Nou, bij mij althans wel. Het kan dus wel, maar het is een voortdurende keuze om op Adonai te focussen. In plaats van op de omstandigheden en de problemen en de pijn. Maar om die bij hem te brengen. En te laten voor wat het is. Maar oefening baart kunst. Ik heb nooit dat stuk begrepen waarop Yeshua in de boot was met de leerlingen. En voer over het meer en dan kwamen die valwinden vanuit de bergen en die zwiepten het meer op. En de leerlingen hadden zoiets van, Heer, help ons, want we vergaan. En dan noemde hij zijn leerlingen kleingelovigen. En toen dacht ik, ja, maar ja, als je in zo'n boot zit, ik kan me ook niet anders voorstellen dat ik toch wel even benauwd zou krijgen. Maar ik denk op zich dat hun hulpvraag niet het kleine geloof was, maar meer dat er op dat moment een oplossing moest komen, terwijl Yeshua bij hen in de boot was. En op dat moment nog niet voldoende vertrouwen was, dat ze wisten van Yeshua is er, hij heeft het in de hand. En Yeshua is bij ons ook in de boot. En dan mogen we weten van hij heeft het in de hand. En natuurlijk mogen we roepen om hulp, maar tegelijkertijd weten dat die hulp er ook is. Johannes 15, Johannes 15, vanaf vers 8, de volgende dia alsjeblieft. Ja. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat je al je problemen oplost en daarna je kruis op je rug neemt en mij gaat volgen. Nee, dat staat er niet. Dat staat er niet. Het staat niet dat we onze problemen moeten gaan oplossen. Er staat wel dat we veel vrucht moeten dragen, dat we We verheerlijken God erdoor, door veel vrucht te dragen en zijn leerlingen te zijn. Dat is waar je God mee verheerlijkt. Ook al zit je diep in de problemen, je verheerlijkt hem door vrucht te dragen. En wat was die vrucht van de geest ook weer? Weet je het nog? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, trouw. Ja. Wat is het? Vriendelijkheid. Ja. Dat zijn de vruchten van de geest. Of de vrucht van de geest is dat. En aangezien Loofhutte een feest van de vruchtenoogst is, mogen we daar extra bij stilstaan. En mogen we dat extra naar elkaar doen. Want het zijn eigenlijk manieren van omgang met elkaar. En die blijdschap die hoort er dus ook bij. Die krijgt even extra nadruk deze 7 dagen. En dan gaan we in vers 9 verder. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Nou, hoe doe je dat dan? Vers 10. Als je mijn geboden in acht neemt, zul je in mijn liefde blijven. Geboden klinkt alleen zo strak. Maar als je gaat invullen wat geboden eigenlijk betekent, dan kom je op het liefhebben van de ander. Het goed zijn en op een eerlijke manier met een ander omgaan. En dan kom je op op de vrucht van de geest terecht. Vriendelijkheid en ziekenbezoek is een gebod in acht nemen. Dat is echt liefde. Dan zul je in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot je gesproken, opdat mijn blijdschap in je zal blijven en je blijdschap volkomen zal worden. Dus dat is het geheim van de smid. Wil je blijdschap hebben, dan is het niet zo dat we ons gevoel moeten wegdenken of allerlei methodes moeten gaan hanteren of allerlei boeken gaan lezen, conferenties bezoeken om te zorgen dat we onze gevoelens maar weer gestild worden. En dat ze weer even door kunnen. Maar zijn geboden doen is kuur nummer 1 om weer blijdschap te kunnen meemaken. Hoe werkt dat? Ik heb geen idee. Maar dat is misschien ook die vrede die alle verstand te boven gaat. Mijn verstand althans wel, maar hij heeft het gezegd. Onze schouders zijn ook niet bestemd om zorgen op ons te nemen. Die kunnen dat niet aan. Denk maar aan de vele nekklachten die er zijn. Vele rugklachten die ook door zorgen kunnen komen. Maar ze zijn ervoor om onze schouders onder het werk te zetten dat God van tevoren heeft voorbereid. We gaan even naar Zacharia 14. Volgende dia. Ja, dit is de Dan is dit. Een van de stromen die uiteindelijk tot de Jordaan leidt. Een wilde stroom daar. Hij komt eerst uit in het meer van Galilea en dan stroomt hij zo verder naar de Dode Zee. Zacharia 14 vanaf vers 3. Dan zal Adonai uittrekken en tegen die heidevolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Nou, er loopt ook nog heb ik me laten vertellen, een Afro-Syrische breuklijn door die berg heen. Precies zo dat hij inderdaad dat de ene helft naar de noorden en de andere helft naar het zuiden zal splitsen als er een aardbeving komt. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft naar het zuiden. Dan zul je vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Atzal. Ja, je zult vluchten zoals je gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. Dan zal Adonai, mijn God, komen, al de heiligen met u. Nou, hij komt op de wolken, misschien komt hij wel met de wolken, misschien wel met wolken van gelovigen. Die opgestaan zijn op dat moment uit hun graf, Openbaring 20. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die Adonai bekend zal zijn. Geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond. Dat het licht blijft. Dus dat betekent eigenlijk dat de dag blijft voortduren. Want de dag begint volgens Bijbelse begrippen met de schemering. Maar er is geen schemering, want het licht blijft bestaan. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen. Ik had een hele hoop dingen opgeschreven hierover, die ik al niet meer hoef te vertellen, want die zijn net al verteld. Verband met de waterceremonie. Levend water is stromend water. Nou, dat doet het ook. Hier, stromend water. En stromend water werd gebruikt voor, of wordt gebruikt voor het mikwe, voor het reinigingsbad. Maar hier wordt water bedoeld met echt leven erin. Als je ervan drinkt, zit er echt leven in. En dan, dat doet me op dit moment even denken aan dat er staat dat er leven in het bloed zit. Staat er in de Bijbel. Daar moet ook ergens een link zitten. Maar dat is wat nu ineens opkomt. Het water, dat komt bij de tempel vandaan. Van onder de drempel komt het water. En onder de tempel bevonden zich ook heel wat waterreservoirs. Momenteel kun je die ook bezoeken. Via City of David of ook nog op andere plekken, archeologische plekken aan de Zuidmuur, kun je onder de grond en dan kom je uiteindelijk bij hele reservoirs, enorme ruimten terecht die onder die tempelberg ook zitten. Ik kom hier straks op terug. De andere helft ervan, van het water, dat stroomt, de ene helft stroomt dus door de Olijfberg naar de Dode Zee toe en de andere stroomt naar de Middellandse Zee. En waar gaat het land dan op lijken? Op Nederland. We hebben hier de rivieren die ons land door midden splijten en het leek al zoveel op Nederland. Je zou er bijna een geestelijke boodschap achter zoeken. Het land wordt eigenlijk in tweeën gesplitst. Men was in Israël al van plan om eigenlijk een pijpleiding aan te gaan leggen naar de Dode Zee. Vanuit de Middellandse Zee, dat ze weer water bij konden tanken in de Dode Zee. Omdat dat toch een beetje aan het slinken is. Een beetje erg eigenlijk, als je foto's van vroeger ziet en nu. Dan is er een heel stuk weg. Waar nu een weg loopt, dat was vroeger, stond dat onder water. We gaan verder in Zacharia 8. Zomers en 's winters zal het plaatsvinden. Adonai zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal Adonai de enige zijn en zijn naam de enige. Dat is ook een frase die je tegenkomt in het Aleinu, in het gebedenboek. Bayom hahu yeh Adonai echad ushmo echad. Misschien kent u hem wel. Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Volgende dia, alsjeblieft. Ja, hier zie je een stukje in de Bijbel in Nehemia. En daarachter zie je waar het stukje over gaat. Over de hoekpoort, als ik het goed heb. Volgende dia. Er zijn daar heel wat opgravingen gedaan bij de Zuidmuur, het archeologisch park. En mocht u daar nog niet geweest zijn, is het echt waard om te bezoeken. Want daar komt de Bijbel ook tot leven. Toen ik daar niet lang geleden rondliep, had ik zoiets van, waar doen we in Nederland moeilijk over van of de Bijbel wel of niet gebeurd is? Je ziet het daar allemaal gewoon voor je. Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven, van de poort van Benjamin af tot de plaats van de vroegere poort, tot aan de hoekpoort en van de Gananeltoren af tot aan de perskuipen van de koning. Ze zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Volgende dia, alsjeblieft. En dit zal de plaag zijn waarmee Adonai al de volken zal treffen. Tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Geen prettig gedeelte. Maar als je tong er niet meer is, dan is er ook geen geklets en geen gevloek meer. En dan wordt inderdaad Gods naam de enige die overblijft. Er wordt geen andere naam meer geëerd. Het zal geschieden, vers 16, dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, Adonai van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, stel je dat eens voor, dat al die volkeren naar Jeruzalem gaan, degenen die overgebleven zijn althans, en een loofhut gaan bouwen in Jeruzalem. Volgende dia. Nou, hier is iemand bezig met takken verzamelen voor zijn loofhut in Israël. En de volgende dia. Allemaal hutjes aangebouwd. Dus ik denk dat Jeruzalem misschien wel verdubbeld wordt als al die huisjes erbij komen. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem, om zich voor de koning Adonai van de legermachten neer te buigen. Geen regen vallen, dat is hetgene waarmee God het oordeel beslist. Wel of geen water, wel of geen maïm, wat we net ook zongen. Jesaja 12 vers 3, dat kwam er net ook naar voren. Dat is ook de tekst waarop de hele waterceremonie gebaseerd is. Dat we zullen putten uit de bronnen des hels, met vreugde. Maar er zal geen water zijn voor degene die niet optrekt. En die toch denkt niet afhankelijk te zijn van God. En die zal heel snel achterkomen dat dat dus anders ligt. Loofhuttenfeest, zoals we al gehoord hebben eerder de dienst, staat ook in de Brit Chadasha, in het nieuwe verbond, Johannes 7. En daar gaat het ook over het levend water van Zacharia 14. Vers 37, en op de laatste, de grote dag van het feest, dat is de zevende dag, dat is de dag die wordt ook wel Hoshana Rabba genoemd, stond Yeshua daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik heb me heel lang afgevraagd wat daar nou mee bedoeld wordt. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Yeshua is de bron van levend water. Jesaja 12 vers 3. Daar staat het ook. De bronnen van het heil. De bronnen van Yeshua. Maar ook wij. Als wij water putten bij hem vandaan. Worden wij ook een bron van levend water. En als het levend water van Yeshua met ons in contact komt. Worden we gereinigd. Zou dat ook gebeuren met mensen die met ons in contact komen? Worden die ook gereinigd? Of worden die ook aangesproken door onze manier van leven? De manier waarop we bezig zijn. Zullen zij zien, ons zien en dan zeggen van, o Heer, u bent toch een heel groot God. Want als ik kijk naar, vul je naam maar in, dan kan ik niet anders dan u danken. Want die persoon die bezoekt de zieken altijd. En hij staat altijd open voor om iemand te helpen. Of hij nodigt mensen uit in zijn loofhut. En in vers 39, en dit zei hij over de geest. Die zij, die in hem geloven, ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Yeshua nog niet verheerlijkt was. De Geest. De Geest, volgens Jeremia 31, is zo dat de Geest Gods geboden niet meer op stenen tafelen ging schrijven, maar op de tafelen van ons hart. Zijn geboden. Dus blijkbaar zit daar iets heel belangrijks in. We hadden net het er al over dat liefde is om het zijn geboden te doen, om te gaan staan in Gods werken. En dat is ook de manier, volgens Johannes 15, om één te worden met Yeshua. Op die manier word je ook één, door naar zijn woorden te luisteren en het te gaan doen. De waterceremonie moet ik altijd aan denken, als ik het stukje lees in Johannes 7, over de Yeshua als de bron van levend water. Die ceremonie werd ook wel genoemd Bet HaShovea, huis van het waterputten. En daar bracht men dan een wateroffer, Nisuch Hamayim. En in ieder geval, dat duurde zo ongeveer 15,5 uur. Elke dag werd er een waterceremonie gehouden. En in ieder geval, ik weet in ieder geval dat op de laatste dag die 15,5 uur duurde. Ik weet niet hoe lang dat op andere dagen was. Maar men haalde water bij de poel van Siloach of Siloam. Volgende dia alsjeblieft. Dit is een schildering van hoe men water haalt. Daar zijn ook diverse koningen gezalfd bij de poel van Siloam. Volgende dia. Daar is die in het echt. En de volgende dia is misschien nog iets duidelijker. De poel van Siloam, waar ook die blinde heen moest gaan om zich te wassen. En volgens de rabbijnen is het ook zo dat daar, dat je daar niet alleen gewoon water put, maar ook de geest put of de geest vandaan kan halen. En ik dacht van ja, met mijn sceptische Nederlandse brein dacht ik direct dat zijn natuurlijk weer van die spookverhalen. Maar dat is niet zo. Blijkbaar is het bijzonder. Het stukje water, in ieder geval in de tijd van Yeshua, toen die persoon zich ook met het water waste, gaf Yeshua daar de kracht aan. Nu zal het wel gewoon water zijn, denk ik. Maar er is iets bijzonders, ook denk ik sowieso omdat het het water was wat men haalde voor het wateroffer. Men had het nergens anders vandaan, maar uit deze poel. En vervolgens ging men het weer terugbrengen naar de tempel. Dat was wel een stukje lopen, volgens het volgende dia. En we waren daarbij die opgravingen aanwezig. En toen stond er ergens een bordje, geen doorgang. Maar er stond zodanig erbij dat we zoiets hadden, is het nou geen doorgang of is het nou wel een doorgang? Dus toen ben ik gaan kijken, het trappetje af, naar beneden. En toen liep daar nog een gids rond met een paar mensen. Dus dat was iets van, nou, daar kunnen we wel naartoe. Dus toen zijn we naar beneden gegaan, een gang door. En we lopen. Ik zeg op een gegeven moment, we zijn volgens mij het museum al lang uit. En we liepen maar door en uiteindelijk kwamen we weer bij een of andere opgraving terecht. Maar we kwamen in deze gang dus terecht. En die gang die loopt helemaal van de Tempelplein naar de Poel van Siloam. En het is niet zo lang geleden dat deze is ontdekt. En misschien dat ze hier doorheen liepen. Het is in ieder geval zo dat die als doorgang werd gebruikt. En die komt dan uit op de Herodiaanse weg, die inmiddels ook is opgegraven, uit Yeshua's tijd. En die loopt langs de westelijke muur, waar ook de kotel, de klaagmuur is. Nou, er deed een enorme massa mensen aan mee. Gesproken wordt zelfs over tienduizenden mensen aan die waterceremonie. Waar zang en dans mee bij en muziek met allerlei instrumenten. Nou, het schijnt een bijzonder feest te zijn geweest, maar wat net ook al is gezegd, waar je vreugde aan kunt zien. De vreugde die toen werd gevierd. Er was nog een ander punt binnen Hoshana Rabba. En dat was dat mensen wilgetakken plukten. En die wilgetakken moeten van wilgen zijn die dicht bij het water groeien. En volgens de rabbijn is het zo dat het oordeel wat met Rosh Hashanah gestart is, met Yom Kippur geëindigd is, bezegeld wordt op de zevende dag. De dag van Hoshana Rabba. En men plaatst dan die takken rond het altaar en die laat ze dan overeen hangen. En er wordt 7 maal rond het altaar werd er gelopen in de tempel. En men hield dan ook van die takken vast. En men riep dan, Ana Adonai Hoshana. Alsjeblieft, Heer, breng ons redding. Dat is wat Hoshana betekent. Breng ons redding. En gelukkig wordt het op een moment geroepen waar men eigenlijk weet van er is onze redding gebracht. Want we kunnen het Loofhuttefeest vieren. Nou, elk facet van Sukkot, van Loofhuttefeest, zegt eigenlijk iets over Yeshua. Elk Torah gedeelte zegt iets over Yeshua. Het begint al met het eerste woord, Bereshit, wat ook met een bet begint. Wat ook met of door de eersteling vertaald kan worden. En niet alleen met in het begin. En Yeshua is de eersteling. Is ook de eersteling in de vruchtenoogst. Is ook de eerste die goede vruchten liet zien. En goede werken ging doen. En wij mogen hem vervolgens nadoen. Want zonder hem kunnen we niets doen. Nou, je kunt je hut ook versieren met vruchten. En daaraan terugdenken. En als je dan iets verder kijkt dan de vruchten, dan zie je als het goed is de sterren van de hemel. En dan weet je, oké, hij is ook bij ons in de boot. Onze goede daden hebben een uitwerking. Dat zien we in Openbaring 7, waar alles van het Loofhuttefeest eigenlijk bij elkaar komt. De mensen met de witte gewaden, die hebben overwonnen door dat ze volhard hebben in het doen van zijn geboden en het vertrouwen op Yeshua. Openbaring 14, vers 12. En dan staat er uiteindelijk in vers 17 van Openbaring 7. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En er zullen ook vruchtbomen staan. En als we daarvan eten, zullen we ook het eeuwige leven ontvangen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Hij is goed genoeg om te voorzien in wat we nodig hebben. Groepa, het werd net al gezegd van de Talit, is ook een soort loofhut. En tot slot wil ik een stukje lezen uit Openbaring 22, vers 1 tot en met 5. Waar ook een bijzondere groepa in zicht komt. Een bijzondere trouwerij tussen Yeshua als de bruidegom en zijn bruid. En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens. Die 12 vruchten voorbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Blijkbaar moeten we de vruchten delen, want het zijn de 12 van maand tot maand. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En ze zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En er zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want Adonai, Elohim, de Heere hun God, verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Dank u, Vader, voor het feest wat aanstaande is, wat we kunnen gaan vieren. Dank u wel, Vader, dat we mogen denken aan alle dingen die u ons te doen geeft. Vader, wilt u ons helpen om onze zorgen, onze moeite, verlangens bij u te brengen. Misschien elke dag weer, misschien wel elk uur van de dag. En wilt u ons dan vrijzetten om een vrijmoedigheid geven om aandacht te besteden aan de dingen die u voor ons heeft bereid. Wilt u ons laten zien wat dat ook is, Vader. En heel veel daarvan heeft u al gegeven, Vader, uw woord om dat te doen. Om te zien naar de mensen om ons heen. Wilt u ons een hart van liefde geven en dat we mee kunnen leven met anderen. En tegelijkertijd mogen we genieten van de zegen die u ons gegeven heeft, Vader, met Lofoten. Dank u voor de welvaart hier in Nederland, dat we nog zo ontzettend veel hebben. Vader, en dat we niet bang hoeven te zijn om geen eten te hebben aan het eind van de dag. Wilt u uw zegen ook zo over Israël geven, Vader? En een zegen over het Lofuttefeest en ook de soldaten en de beveiliging zegen, Vader, die juist zo oplettend moeten zijn tijdens deze dagen. Dank u wel daarvoor. Ik bid u zo in de naam van Yeshua. Amen.